Ik zou vanmorgen, wil ik graag een boodschap met jullie delen. En de titel van de preek is twijfels. Twijfels. Twijfel je wel eens? Twijfel je wel eens aan jezelf of twijfel je wel eens aan God? Twijfel je wel eens aan je geloof? Twijfel je er wel eens aan dat God bestaat? Twijfel je wel eens aan de drie-eenheid, de Vader, Zoon en de Heilige Geest? Twijfel je wel eens aan het feit dat Hij wel of niet je zonde vergeeft? Of dat Hij je ziet, dat Hij van je houdt? Twijfel je wel eens aan zijn liefde voor jou? Er zijn eigenlijk, als je kijkt naar de Bijbel, zijn er een heleboel dingen om over te twijfelen. Als je kijkt dat God is een persoonlijke God en wil heel graag dichtbij komen, dat brengt vaak ook heel veel twijfels met zich mee. Van, is het wel echt voor mij? Kan ik dat wel echt geloven? Is God wel echt zo goed? Is Hij wel echt wie Hij zegt dat Hij is? Twijfel je wel eens? Worstel je met die twijfels of druk je ze gewoon weg? Ik heb naar aanleiding van de Youth Alpha, die vanavond gaat starten. Klas 1 is al gestart. Ik weet dat Marco en Anja gaan binnenkort ook starten. Die komen al bij elkaar. We hebben gezegd in het verleden met een aantal mensen die Spaanstalig zijn. Nou, toen kwamen we heel snel uit bij Marco en Anja. En die zijn al een paar keer bij elkaar geweest, maar het materiaal liet nog even op zich wachten, want het moest uit het buitenland komen. Maar inmiddels is dat binnen en zullen zij ook gaan starten met de Spaanstalige Alpha. Maar vanavond gaan de jongeren van de Bodytrend ook beginnen met Alpha. En het interessante is dat er is een onderzoekje geweest onder gelovige jongeren. Het heet ook wel het twijfelonderzoek. Die vond ik op de site van Youth Alpha. En ik weet niet, kun je hem er even voor toveren? Is hij er niet? Oh, oké. Okay. Ik had, nou ja, dus dat niet helemaal goed gegaan. Maakt niet uit, ik heb het opgeschreven. En dan is het interessant om te zien, want ze hebben een onderzoekje gedaan onder gelovige jongeren uit verschillende stromingen. He, dus dan kun je denken aan de PKN, maar je kunt ook denken aan het meer evangelisch of meer bevindelijke stromingen, zoals de Gereformeerde Bond of andere kerkgemeenschappen. En dan is het interessant om te zien waar er aan getwijfeld wordt. Oh kijk, hij is er wel. Verrassing. En dan zie je dat de vijf grootste twijfels die er zijn onder jongeren, maar ik wil eigenlijk wel even dat stukje jongeren weglaten, want ik geloof dat twijfels net zo goed bij volwassenen horen. En ik denk soms door wat je meemaakt in het leven en je wat meer levenservaring hebt, misschien nog wel meer. Maar het is interessant om te zien dat op nummer 1 staat, doe ik genoeg aan mijn geloof? Doe ik daar wel genoeg aan? De grootste twijfel. 83% aan kop. Ben ik een goede christen? Op nummer 2. En interessant is dat met name deze vraag, deze twijfel, heerst met name onder jongeren die meer in gemeentes als dit komen. Ben ik een goede christen? Een derde, werkt de Heilige Geest in mij? Een vierde, ga ik ook naar de hemel? Deze komt meer in de meer, als ik het zo mag uitdrukken, de meer traditionele sferen, stromingen. Ga ik ook naar de hemel? Is dat wel echt voor mij? Is God wel echt zo goed? Is God op nummer 5 aanwezig in mijn leven? Dit is eigenlijk de top 5 die voortkomt uit het twijfelonderzoek. Je kunt hem vinden op de website en het loont echt om er even naar te kijken. Want er staat nog veel meer, waar worden de twijfels door jongeren gedeeld, bij wie wel en bij wie niet. En dan zul je ook in kunnen vinden dat het heel belangrijk is voor jongeren, dat ze het met hun leeftijdsgenoten kunnen delen. En daarom, dat is een van de redenen waarom we zo blij zijn met die jongerenalpha. Omdat dat een plaats biedt waarin je twijfels mag delen. Maar het is opmerkelijk, als we kijken naar de tweede sheet, daar staat nummer 12 tot met 16, dat zijn de 5 laatsten. Daar staat, is God een liefdevolle God? Dus het zijn de laatste. Hier wordt eigenlijk het minst aan getwijfeld dus. Dus die eerste 5 wordt het meest aan getwijfeld, deze 5 wordt het minst aan getwijfeld. Bestaat de Heilige Geest? Is de Bijbel het woord van God? Is Jezus opgestaan? En is Jezus eigenlijk wel de Zoon van God? En dan is het opmerkelijk om te zien en voorzichtig aan durf ik die conclusie wel te trekken, is dat op nummer 5, en misschien kunnen we nog even teruggaan naar de eerste sheet, als je daarnaar kijkt, zie je dat de twijfels met name ik gericht zijn. Ben ik wel goed genoeg? Ben ik wel goed genoeg? Ben ik wel een goede christen? Doe ik wel genoeg aan mijn geloof? Spreken over onze werken. Werkt de Heilige Geest eigenlijk wel in mij? Het zijn allemaal vragen die zijn heel erg gericht. Het zijn twijfels die gaan over onszelf. Je zou kunnen zeggen, ben ik het wel waard dat zo'n goede God zich ontfermt en zo dichtbij wil komen? En zoals een vader voor mij wil zorgen. En dan de tweede sheet, even terug naar de tweede sheet. Daar wordt eigenlijk relatief weinig aan getwijfeld. En die gaan over God. Is hij wel echt een liefdevolle God? Is Jezus wel opgestaan? Is hij wel wie hij zegt dat hij is? Is de Bijbel het woord van God? Het is opmerkelijk dat er bijna niet aan wordt getwijfeld. Kijk maar eens naar de laatste. Is Jezus de Zoon van God? 9%. De twijfels zijn met name wanneer God dichtbij komt. Wanneer we God, wat God heeft, het evangelie, wanneer we dat gaan toepassen op onszelf. Daar liggen de grootste twijfels. Dat is opmerkelijk. En helemaal niet zozeer over de grootheid van God. Maar zodra de grote God dichtbij wil komen als een liefdevolle vader, dan worden de twijfels opeens heel erg groot. Want is hij wel zo goed? Is hij wel wie hij zegt dat hij is? En doe ik er wel genoeg voor? Dan vraag ik mij eigenlijk af van, hé, waar komt dat vandaan? Waarom twijfel je daaraan? Ben je niet tevreden over je eigen tijd die je met God doorbrengt? Of kijk je misschien te veel om je heen? En meet je jouw relatie met God af aan wat je ziet om je heen? Want er zijn altijd mensen die vaker bidden, die meer tijd met God doorbrengen. Die misschien wel meer passie hebben, zoals het kan lijken. Maar God is een hart in kennen. Hij is een hart in kennen. En hij ziet het hart aan. Waarom twijfel je? Misschien zit je hier vanmorgen en zeg je van ja, ik ben zo'n persoon, ik twijfel. Ik ben zo'n twijfelaar en ik zit er eigenlijk een beetje in vast. Ik weet eigenlijk niet goed hoe ik ermee om moet gaan. Laten we eens even met elkaar gaan lezen Johannes 20. En je raadt het al, we gaan het hebben over wat men zegt, de grootste twijfelaar in de Bijbel. En dat is natuurlijk Thomas. En we lezen Johannes 20 en we beginnen bij vers 19 en dan lezen we door tot en met 29. En dan hoop ik je een beetje mee te kunnen nemen naar, ook naar de context van waar zich dit, of nou ja, waar dit gebeurt in Jeruzalem, maar hoe dit allemaal gegaan is en hoe de sfeer was op dat moment. Want het was vlak na de opstanding van Jezus. En reken maar dat de boel stond echt op zijn kop. En ook bij Thomas. En er staat in vers 19, toen het nu avond was, op de eerste dag van de week, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, ik lees trouwens uit de herziende Statenvertaling, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en hij zei tegen hen, vrede, zij u. Probeer even voor te stellen dat deze mannen die continu in de aanwezigheid van God waren en of in de aanwezigheid van Jezus waren, en Jezus die sprak over een nieuw koninkrijk. En onderling werd wel eens afgevraagd, waar zit ik straks in het nieuwe koninkrijk? Wat wordt mijn plaats? En deze mannen legden letterlijk hun levens af voor Jezus. Ze hadden hun netten laten vallen of de andere dingen die ze deden. Hadden ze laten vallen en ze waren alleen nog maar voor hem gaan leven. En op die dag was hij er niet meer. Al hun hoop, alles waar ze hun hoop op hadden gevestigd, op die ene persoon, hij was gestorven. Was hij dan toch niet zo goddelijk als dat we gedacht hadden? En de Joden, die hadden het gemunt op de volgelingen van Jezus. En dan zat daar dat groepje, zat bij elkaar, het waren de 10 op dat moment. 10, want Judas was er niet bij en Thomas was er ook niet bij. 10 op het moment die bij elkaar kwamen in vrees voor de Joden. De deuren zaten op slot. Er kon niemand binnenkomen. Probeer dat eens in te denken dat je met je beste vrienden bent. In een ruimte. En je bent misschien angstig, want er is vervolging. En het komt ook tot aan jouw voordeur. En je hebt alles afgesloten en niemand kan erin. Je bent ervan verzekerd dat alles potdicht is. En onderling voel je de spanning. En dan opeens staat Jezus zo in één keer in het midden van deze kamer. Hij staat daar tussen zijn vrienden. Hij die dood is, is waarlijk opgestaan. En hij staat daar tussen zijn vrienden en dan zegt hij, vrede. Vrede, zegt hij. Vrede. Vrede zij u. Vers 20. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich en toen zij de Heere zagen, ik denk die ruimte stond op zijn kop. Flabbergasted zouden we vandaag de dag zeggen. Ze wisten niet wat ze zagen. Alles. Ze zaten zo in die teleurstelling. Zo in die wanhoop. Achter gesloten deuren. Bij elkaar bijna op schoot uit angst voor de Joden. Wie kan ons nog helpen? En zo in één keer staat Jezus daar in het midden en die zegt, vrede zij u. Hij die toen in de boot sliep. Weet je nog, toen die stormen, toen de golven tegen de boot aanklotsen. En onze Jezus die daar is in vrede. Terwijl iedereen in paniek is, ligt hij daar te slapen. Omdat hij weet wie hij is. En hij komt hier en hij verschijnt hier. En hij zegt, vrede. Vrede zij jullie. En Jezus dan in vers 21 zei opnieuw tegen hen, vrede zij u. Hij herhaalt, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie nu. Op exact dezelfde wijze. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen. En hij zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Ontvang mijn geest. Als u iemands zonden vergeeft. Dus hij ziet al voor zich dat de discipelen erop uitgaan. Hij zegt, als jullie mensen de zonden vergeven, dan worden ze vergeven. Maar als je ze blijft toerekenen, als je het hen toerekent, dan blijven ze hem toegerekend. En exact dit feestje had Thomas gemist. Waar was Thomas? We lezen verder in vers 24. En Thomas, een van de 12, Didymus is ook wel de Griekse naam voor hem, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. Hij was er niet bij. En de andere discipelen waren dol enthousiast. Ze hadden nieuwe hoop gekregen. Hun leven stond opnieuw, maar nu positief gezien, op de kop. De andere discipelen zeiden tegen elkaar, wij hebben de Heer gezien. Thomas, je weet niet wat je hebt gemist, man. Je hebt het mooiste feestje aller tijden. Je hebt het gemist. Maar wij hebben Jezus gezien. Wij hebben de Heere gezien. Wij hebben de opgestane Jezus gezien. Maar hij zei tegen hen, hij zegt, tuurlijk hebben jullie Jezus gezien. Tuurlijk, en ik was daar niet bij. Het moest zo zijn. Jullie volop in geloof. Jullie, oh heerlijk, geen enkele twijfel meer. Maar ik sta hier. Ik heb het feestje gemist. Ik heb die ervaring niet gehad. Ik heb die ontmoeting niet gehad. Ik heb hem niet gezien als de opgestane Heer. En hij reageert zo radicaal als hij is. En dat gaan we straks nog zien. Als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie. In vers 25. En mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers. En mijn handen niet steek in zijn zij. Dan zal ik beslist niet geloven. Dan blijf ik in twijfel. Dan druk ik het weg, dan wil ik het niet. Ik wil het gewoon niet zien. Waarom jij wel en waarom ik niet? En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen. En nu was Thomas er wel bij. Ik weet niet waarom, maar nu was hij erbij. Ik weet niet wat hem overtuigd heeft, dat hij zich weer aansloot bij zijn vrienden. Ik weet het niet. Maar hij was er wederom bij. En opeens was daar Jezus. En Jezus kwam terwijl de deuren weer gesloten waren. Hij stond in hun midden en hij zei opnieuw, vrede zij jullie. Diezelfde angst van buitenaf was er nog steeds. En toch zegt Jezus, de vrede van mij kan in jouw hart zijn. Vrede zij met jullie. Want die 8 dagen daarvoor ook gaf hij hetzelfde aan. En daarna zei hij tegen Thomas, want hij was nu wel bij zijn vrienden. Ze waren nu met z'n 11. En daarna zei hij tegen Thomas, vers 27, kom hier met je vinger. Hij had precies gehoord wat Thomas had gezegd. Hij zegt, kom hier met je vinger. Kom hier met je vinger, Thomas. En bekijk mijn handen. Hij zegt, kijk maar eens. dit zijn mijn handen. Kijk, dit zijn ze. En Thomas mocht in de handen van Jezus kijken. Kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met je hand en steek die maar in mijn zij. Het is echt. Mijn wonden zijn echt. Ik ben het, de opgestane Heer. En dan zegt hij, wees niet langer ongelovig. Twijfel niet langer, maar wees gelovig. En Thomas, in verwondering, die zo oprecht was. Hij viel neer voor Jezus en hij zei, hij zegt, Heer, hoe heb ik aan u kunnen twijfelen? Hoe heb ik dit niet tot me willen nemen? Hoe heeft het gekund dat ik zo vertwijfeld was? Hoe heb ik deze uitspraken kunnen doen? Hij viel in aanbidding voor de voeten neer. Hij zei, mijn Heer, hij zegt, mijn God. Ik denk dat hij verder weinig heeft kunnen uitbrengen. Alleen maar ontzag, verwondering, blijheid. En Jezus zei tegen hem, omdat je mij gezien hebt, Thomas, geloof je. Maar zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch geloven. Hij kijkt door Thomas heen naar al die anderen die in twijfel zijn en die geloof nodig hebben in hun leven. Hij ziet eigenlijk al jou en mij hier vanmorgen zitten. Hij kijkt dwars door hem heen en hij ziet het, hij ziet zijn lichaam, hij ziet de kerk van hemzelf, hij ziet zijn bruid. Die soms in vertwijfeling is, verstrikt, in eigen gedachten, in patronen, in ongeloof, in twijfels. En nu, vandaag de dag, staat Thomas een beetje bekend als de grote twijfelaar. Ik weet niet of dat eerlijk is om dat te zeggen. Ik weet niet of dat eerlijk is om te zeggen dat hij nou per definitie zo'n grote twijfelaar is. Als ik kijk naar het leven van Thomas, dan zien we niet heel veel van hem in de Bijbel staan. Maar we weten wel dat hij heel veel in de aanwezigheid van God zelf was, van Jezus zelf. Hij was daar. Hij was daar als Jezus onderwees. Hij was daar als Jezus mensen aansprak op, God, wat zit er in je hart? Hij was daar als Jezus dwars door het gedrag zich richtte op het hart van wie dan ook. Want hij zoekt je hart. En hij kende ook het hart van Thomas. Hij kende die radicale liefde die hij koesterde in zijn hart. Die maakte dat hij zo radicaal kon zijn. Weet je, er was een tijd dat er iemand naar Jezus toe kwam en dat hij tegen Jezus zei, Jezus, je moet komen. Kom mee, want Lazarus is gestorven. Misschien ken je het verhaal wel. Hij is gestorven. Maar dan gebeurt er wat. Die vrienden van Jezus die staan daarbij te kijken. Die denken, ja wacht even. Als wij naar Lazarus toe gaan, dan gaan wij terug naar Judea. En Heer, bent u niet vrij recent bijna gestenigd daar in Judea? Moeten we daar wel heen gaan? Lopen we niet rechtstreeks het hol van de leeuw binnen? En wordt dit niet onze eigen dood? Als we nu naar Lazarus toe gaan? En die discipelen waren allemaal een beetje van, dit moeten we niet doen. En dan is het Thomas die opstaat en die zegt, wacht even, wacht eens even. Als het moet, dan sterven we voor hem. Dit was dezelfde Thomas. Als het moet, dan zal ik voor hem sterven. Hij als een leider stond hij op, te midden van zijn vrienden. Als een puur en oprecht man. Met een zuiver hart. Hij zei, weet je wat? Als we moeten sterven voor onze verlosser. Als we moeten sterven voor Jezus. Hij zei, het is alles voor mij. Dan gaan we met hem mee. Al wordt het onze dood. Is dit niet de houding waar we zelf vaak naar verlangen? Dat we sterven aan onszelf en ons zo durven over te geven aan God zelf, aan de Heilige Geest, aan Jezus? Is dat niet de houding waarvan we diep van binnen hunkeren? En wat we eigenlijk zo graag willen, omdat we weten dat het beste voor ons is. Omdat we weten dat dat de weg naar vrijheid is. Die zit hem niet in rituelen. Die zit hem niet in gewoontes. Die zit hem niet in herhalingen. Die zit hem in een persoon. En dat is Jezus. Die zit hem in een persoon. En deze Thomas, op dat moment dat hij het feestje miste. Ik geloof niet dat het een nonchalante houding was voor hem. Ach, tuurlijk, het zal wel. Vieren jullie je feestjes maar. Ik denk dat het hem diep geraakt had toen hij hoorde dat andere mensen hem hadden gezien. maar hij niet. En dit was de liefde van Thomas, die radicaal is. Ja, pas als ik mijn vinger kan leggen in de wonden van zijn handen en in zijn zijde, pas dan zal ik geloven. En misschien zit jij er vandaag de dag wel hetzelfde bij. Twijfel je, zit je vast. En twijfels kunnen je zo overmeesteren dat het lijkt dat je geen meters meer maakt. Dat het erop lijkt dat je niet vooruitkomt in je relatie met God. Hoe kon Thomas, van iemand die zo radicaal was, die bereid was om zijn leven op te geven, veranderen in iemand die zei, no way, ik kan pas weer geloven als ik me heb aangeraakt. Als ik hem, de opgestane, heb aangeraakt, als ik zijn wonden aanraak. En als ik dat verhaal terugbreng naar de realiteit van vandaag de dag, en ik bedenk mij dat ik soms twijfels bespeur in mijn eigen hart. En we weten met elkaar een beetje hoe complex het hart, je eigen hart in elkaar zit. En dat daar soms diepe twijfels zitten, die we vaak helemaal niet willen zien en gewoon wegduwen. Of we overschreeuwen ze. Maar hoe komen die twijfels in je hart? Vaak komen twijfels in je hart en bij Thomas zag je dat door een diepe teleurstelling. Een diepe teleurstelling. Als ik mijn hele leven geef aan God en ik ben continu onder de woorden van Jezus en ik hoor hoe goed hij is. En ik ben zo ver dat ik mijn leven geef voor hem. Dat het mij niet meer uitmaakt of ik levend ben of dood. Als ik zo ver ben gekomen in mijn relatie met God, in mijn relatie met Jezus zelf en hij verdwijnt. En hij blijkt niet te zijn wie die is. Dan kan het zijn dat je leven in elkaar stort. Dan kan het zijn dat de teleurstelling zo diep gaat. Dat er een soort van boosheid bij je naar boven komt. Waarom ik? Waarom raakt mij dit? Waarom word ik gepest? Waarom hoor ik niet bij die groep? Waarom word ik elke keer buitengesloten? Waarom moet ik mij altijd eenzaam voelen? Waarom lukt het mij niet om gezonde relaties aan te gaan? Waarom voel ik me altijd afgewezen? Waarom voel ik me altijd onzeker? Waarom lijkt het erop alsof ik de boot altijd net mis? Waarom kan ik de liefde van God niet eigen maken? Wat staat daartussen? Wat maakt het zo moeilijk voor me? Waarom is de God die zo dichtbij wil zijn? Waarom hou ik die zo op afstand? Waarom vind ik het zo moeilijk om mensen dichtbij te laten komen? Waarom vind ik het zo moeilijk om God dichtbij te laten komen? Teleurstellingen kunnen heel diep gaan. Als er heftige dingen plaatsvinden in je leven. Als je omgeving jou continu bevestigt in het feit dat je misschien, of in de leugen moet ik zeggen, dat je niets waard bent. Dan is het niet raar dat je twijfelt. Ik wil dit vanmorgen tegen je zeggen. Het is niet erg als je twijfelt. Weet je, als wij het woord twijfelen horen. En het was typisch, want van afgelopen week vroeg iemand mij. Waar ga je zondag over preken? Heb je je preek al klaar? En ik zei tegen die persoon, ik ga het hebben over twijfels. Oh ja, zei die persoon. Inderdaad, want als je niet gelooft en je bent als een twijfelaar, kun je niks ontvangen. Ik dacht, bam. Lekker dan. Maar dat is wel vaak wat in ons hoofd zit. Wij gelovigen mogen niet twijfelen. Want we zijn een gemeenschap van gelovigen. We wandelen niet door wat we zien, we wandelen door wat we geloven. Maar als we dat als een wet en als een juk op ons laten neervallen, en twijfels mogen er niet zijn, hoe echt ben je dan? Hoe echt ben je dan voor de persoon naast je en voor de God die je dient? Waarom mogen twijfels er niet zijn? Twijfels zijn heel normaal. En het is waar dat Jacobus daar wat over zegt. Jacobus zegt, wie twijfelt is als een golf in de zee. En dan gaat hij verder. En dan maakt hij het verhaal nog wat groter. En dan zegt hij, hij is als een dubbelhartig man. Hij is onstandvastig in al zijn wegen. Hij gaat verder en hij schetst een persoon die over alles twijfelt wat er in zijn leven plaatsvindt. Dan is het niet zo gek dat je ook weinig ontvangt. Maar het is niet erg om als gelovigen te twijfelen. We hoeven ons ook niet beter voor te doen. Of het maar te overschreeuwen. Ik geloof dit en ik geloof dat. En op een dag zus en op een dag zo. Waarom zeg je niet gewoon eerlijk, ik twijfel? Zoals Thomas dat deed. En weet je wat zo heftig is? Juist daar waarin je merkt, ik heb het geloof niet. Of ik vind het moeilijk om het te geloven. En ik twijfel daar. Hoe harder je dat gaat overschreeuwen. Hoe verder je bij jezelf weg komt te staan. En hoe verder je bij God weg komt te staan. Dat is een heftige uitspraak. Maar God wil dat je echt bent. Hij wil dat je echt bent. Hij wil je hart. Met je geloof, maar ook met je twijfels. Hij wil dat je echt bent. En de mensen om je heen, wij verlangen naar echtheid. Mensen worden aangetrokken door echtheid. Niet door iemand die zich overschreeuwt, omdat hij zegt dat hij gelooft, maar eigenlijk heel erg worstelt van binnen en daar zelf aan stuk gaat. Want dat is vaak de vrucht. Je gaat er kapot aan. Je raakt onverdeeld in je eigen hart. En ben je dan in staat om te ontvangen? Helpt het je om je beter voor te doen? Om altijd de geloofsheld te zijn? Of mag je soms ook twijfelen van jezelf? Hoe ga jij om met je twijfels? Het probleem is vaak dat er dan ook nog schuldgevoelens naar boven komen. Want Heer, ik ben toch een gelovige. En dan begin ik nog harder te schreeuwen wat ik allemaal geloof. En er is niet per se iets mis mee. Want het is goed om te belijden wat je graag wilt geloven en waar je naar uitstrekt. En wat je van God wil ontvangen. Maar het is ook een proces waarin twijfel ook onderdeel daarvan is. En als je van jezelf moet geloven, maar je voelt zo hard die twijfel in je hart. Dan gaat het vaak gepaard met schuldgevoelens. Want ik ben toch onderdeel van een gemeenschap der gelovigen. En dan moet ik toch geloven alles wat de Bijbel zegt. Nee, je mag. God nodigt je uit om steeds meer te gaan geloven. Maar het is een proces waar twijfels ook op je pad komen. Waar dingen in je leven soms zo heftig zijn, die al je geloof, lessen die je hebt gehad op de proef stellen. Waarin je soms stukjes geloof verliest en het later misschien weer terugvindt. Twijfel is onderdeel van een mensenleven. Hoe ga je om met twijfel? Hoe gaat God om met de twijfel in jouw hart? Hoe ga jij om met de twijfel die je bespeurt bij jezelf? Weet je wat ik zo mooi vind? Het verhaal van Thomas. Is dat Jezus negeert de twijfel van Thomas helemaal niet. Dat deed hij ook niet toen Mozes kwam. En zei, dit kan ik helemaal niet naar Egypte gaan. Of andere geloofshelden. God negeert de twijfel in jouw hart niet. Hij overschreeuwt het ook niet. Hij drukt het ook niet weg. Het mag er niet zijn. Hij negeert het ook niet. Maar hij neemt het zelfs serieus. Hij had letterlijk de woorden van Thomas gehoord. Als ik mijn vinger niet in zijn handen leg. Als ik mijn hand niet in zijn zij mag leggen. En dit is waar hij op terugkomt. De twijfel van Thomas. In mijn ogen is Thomas een held. Hij hield zijn twijfel niet voor zich. Hij overschreeuwde zijn twijfels niet. Liet niet denken aan zijn broer of zus. Hé, ik ben de geloofsheld. En ik geloof alles wat er te geloven valt. En ik twijfel nooit. Hij deelde het met zijn vrienden. Sterker nog, hij was er de eerste avond niet bij. Misschien wel omdat hij het gewoon niet kon. Omdat hij zo'n worsteling in zijn hart had. En toch, 8 dagen later was hij daar weer. Wat een held. Dat hij ondanks zijn twijfels ervoor kiest om toch tussen zijn vrienden te zijn. Maar Jezus had zijn twijfel gehoord. En hij neemt ze heel serieus. Hij neemt je geloof serieus, maar ook je twijfels. En weet je, vaak gaat de route naar geloof gaat door een dal van twijfels heen. En nogmaals, dat mag, want je zit altijd in processen waarin geloof en twijfel elkaar afwisselen. Ik kan me nog heel goed herinneren dat wij als een team van onderwijzers hier een keer op school, dat we met elkaar zaten, en dat ons gevraagd werd, waarom doe je wat je doet? Wat is je passie eigenlijk voor onderwijs? Waarom? Doe jij je job? Waarom dit? Waarom niet wat anders? En kwamen hele boeiende antwoorden naar boven. Dan krijg je de typische antwoorden van, nou, ik ben eigenlijk geboren als een echte juf. Hè, op mijn vijfde moest mijn broertje al daar zitten, mijn zusje daar en, ik was de juffrouw. Zulke verhalen hoor je. Die werden ermee geboren en die wisten direct al wat ze zouden willen worden. Je hoort mensen die zijn, ja, die zijn langzamerhand, zijn ze tot de ontdekking gekomen dat dit voor hun is. En toen was er iemand die zei, ik proef zoveel passie bij jullie voor wat je doet, voor de dingen die jullie doen. Voor het vak wat je uitoefent. En eigenlijk word ik daar heel onzeker van. Want zei die persoon, ik heb dat helemaal niet. Ik ben gewoon een mensenmens en voor mij is onderwijs gewoon een middel om met mensen in contact te komen. En eigenlijk is het niet meer. En ik word er best wel onzeker van als ik jullie verhalen, die zo gevuld zijn met passie, als ik die hoor. En wat er toen gebeurde, vond ik opmerkelijk. Ergens heel goed, maar tegelijkertijd niet behulpzaam. Want alle collega's begonnen, oh, maar we zien jou dit doen. En jij gaat zo ver met je leerlingen. En we zagen je van de week nog dit doen en dat doen. En je nam ze weer apart. En je ging weer door. En je maakte weer tijd. Wat een passie heb jij. En het lijkt heel goed om zo te reageren als iemand zijn of haar twijfels deelt. En toen legde ik een vraag in ons midden. Ik zei, doen wij op deze manier recht aan de twijfels die hij heeft? Ik zeg, of zeggen we eigenlijk met onze reactie, maar wij zien het helemaal niet hoor. Of we willen het niet eens zien. Je bent het gewoon en je hebt het zo vaak laten zien in je gedrag. Klaar, en we gaan weer verder. Doen we recht aan de twijfels als iemand een twijfel deelt? Of mag het er helemaal niet zijn en vinden we dat lastig en complex? Deze persoon was heel oprecht. En ik zei tegen die persoon, van, ik zeg, mag ik reageren op hoe je functioneert hier op school, wat ik zie? En toen zei hij, ja, dat mag. Ik zei, weet je, wat ik vooral zie, is dat je alles heel graag heel goed wil doen. En zou het ook kunnen zijn dat je je passie hebt verloren omdat je alles te goed wil doen? En in mijn achterhoofd denk ik, dit gebeurt in de kerk ook heel vaak. We verliezen onze passie soms en we beginnen te twijfelen omdat we meer gericht zijn op het goed doen dan op onze ware passie. En dat is de persoon, dat is Jezus zelf. En dan is het niet raar als je verzandt en als je twijfelt omdat je eigenlijk alleen nog maar bezig bent, hoe doe ik de dingen zo goed mogelijk? En dat kan ook in de kerk heel goed voorkomen. Want je doet misschien een heleboel dingen en je wil alles ontzettend graag goed doen. Maar daarin voel je misschien wel aan, ergens zit het niet lekker, ergens klopt er iets niet. En het is net alsof ik mijn eerste liefde aan het verliezen ben. En dan is het ook niet raar dat er twijfels komen. Twijfels zijn zelfs heel erg goed om dieper in je hart te kijken en te zien, wat doe ik nou eigenlijk en waarom doe ik de dingen die ik doe? Wat beweegt mij van binnen? En ik geloof zelfs, ik durf zelfs vanmorgen te zeggen, dat God wil je twijfels gebruiken om meer geloof in je hart te kunnen bouwen. Om meer van zichzelf in jou te kunnen bouwen. Om jou meer en meer te gaan laten lijken op het beeld van Jezus Christus. Want dat is het doel van de Heilige Geest. Dat is wat hij aan het doen is in jou. Wauw. Twijfel is niet fout. Twijfel is niet negatief. Twijfel moet je niet wegdrukken. Twijfel heb je heel vaak nodig om te komen tot geloof. Dus wees niet bang als je twijfelt. Ouders, hoe gaan wij ermee om? Als onze kinderen twijfelen. Aan dingen waarvan wij denken, heb ik je toch al 10 keer uitgelegd? Dat geloof je nu toch wel een keertje. Hoe gaan wij daarmee om? Overroelen we het door er een goede preek tegenover te zetten? Hup, aan de keukentafel, nu weet je weer wat de waarheid is. En nu weet jij weer wat je moet geloven. Of nemen we de twijfel serieus, omdat de persoon in een zoektocht zich bevindt in een zoektocht. En op zoek is naar wie is die God? Wie dien ik eigenlijk? Wie dienen jullie eigenlijk? En waarom doe je dat eigenlijk? Twijfels zijn zo mooi eigenlijk, als je er op een gezonde manier naar kijkt. Want als je zoekend bent, en dat ben je als je hier vanmorgen zit, want we zijn allemaal zoekenden. In wie is God? Wie is hij voor mij? En dag in dag uit doet hij nieuwe deuren open. Hij laat nieuwe dingen van zichzelf zien. Dus als het goed is, ben je altijd op zoek. En als het goed is, zit er altijd een stukje twijfel bij. En het mag. Het is oké. Het is niet erg om te twijfelen. En dan doet Jezus iets grandioos moois. Hij drukt de twijfel van Thomas niet weg. Hij zegt niet, waar ben je nou voor een waardeloze gelovige man? Ik heb het je toch 10 keer verteld voordat ik naar het kruis ging. Op de avond voor dat ik gekruisigd was, was je erbij. Je hebt nog gevraagd, waar ga je naartoe? Waarom geloof je nou niet dan? Dat is helemaal niet wat Jezus doet. Hij gebruikt de twijfel van Thomas. Want hij ziet het hunkerende hart eronder van Thomas. Hij ziet de oprechtheid van zijn twijfel. En dan zegt hij, Thomas, kom eens. Dan komt hij terug. Speciaal voor hem. Speciaal voor hem. Want hij kwam voor hem. En hij had gehoord wat hij zei tegen zijn vrienden. En hij kwam terug. En wat doet hij? Hij zegt, kom eens hier, Thomas. Geef me je hand. Dan ga je het voelen. Dan ga je voelen hoe echt ik ben. Mis je dat misschien in je relatie met God? Ik voel niet dat hij bestaat. Heb je het wel eens tegen hem gezegd? Heer, ik vind dat zo'n moeilijk stuk. Ik zou het zo graag willen voelen. En hij zegt, kom maar met je hand, Thomas, zegt hij. En leg je hand eens in mijn zij. En voel eens, hier zit echt een litteken. Voel je hem? En hier in mijn handen. Kijk eens, hier zijn ze doorgegaan, die spijkers. Voel ze maar. Het is echt. Het is echt. Het is geen fake. Het is echt. Ik ben het. Ik ben het. Ik ben het. It's me. En op deze manier, door gebruik te maken van de twijfel van Thomas, zet hij de twijfel om in geloof. Een proces van twijfel zet hij om in geloof. En teleurstellingen, lieve mensen, die zijn er in het leven. Weet je wat krachtig is over wat er over Jezus gezegd wordt in Hebreeën? Dan wordt er een hele lijst van geloofshelden wordt aangehaald. Van Abraham tot Mozes tot Jozef. En noem maar op. Allemaal geloofshelden. Allemaal helden in het geloof. Waarvan wij denken, man, had ik dat geloof maar. Was ik maar zo krachtig. Had ik het maar. En dan staat er in hoofdstuk 12, nadat alle helden worden gepresenteerd, staat er het volgende in vers 2. Dan gaat het over de strijd van het geloof en dan staat er, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. Want wie is hij? Let op. Hij is de auteur, hij is de grondlegger, hij is de leidsman. De grondtekst zegt ook wel, hij is de prins van het geloof en hij is de voleinder van het geloof. Hij is degene die het geloof in je hart heeft gelegd, zodat je hem kan aannemen als Heer en Verlosser. Maar hij is ook degene die staat bij de hemelpoort. En jou opwacht. En jou welkom heet. Hij is ook de voleinder van je geloof. Hij is de gever van geloof. Yes? Oké. Okay. Weet je dat twijfel, als je goed omgaat met twijfel, want dat is wel een belangrijke. Als je gelooft dat Jezus werkelijk de voleinder van je geloof is, maar ook de grondlegger, de auteur, ook van het geloof wat hij in jouw hart legt, dan weet je bij wie je moet zijn wanneer je twijfelt. En dat is lastig als je twijfelt over God. Maar hij is degene die geloof inbouwt in je hart. Thomas had hier een ontmoeting met Jezus. Twijfel werd daar veranderd in geloof. De sleutel om uit het web van twijfel te komen, is Jezus zelf. Dat is niet harder aan de bak gaan. Dat is niet proberen de geloofsheld te worden uit, dat ook jouw naam staat in Hebreeën 11 straks, denkbeeldig, bij wijze van. Dat je in de lijst van namen van geloofshelden staat. Geloof ontvang je maar bij één persoon. En dat is de Heer Jezus. Hij is de grondlegger van het geloof. En hij is ook de voleinder van het geloof. En hij moedigt je ook aan om de wedloop van het geloof te lopen. En het met elkaar te doen. Dat doe je met elkaar. En hij geeft zich opnieuw aan Jezus. Als Jezus zijn wonden toont. Weet je, de oplossing om twijfel om te zetten in geloof. Dat was een ontmoeting met Jezus. Sterker nog, met de wonden van Jezus. Met de wonden van Jezus. De kern van wat er is gebeurd aan het kruis. Thomas was al die tijd in zijn omgeving geweest. Maar Jezus zegt hier, leg je vinger maar in mijn wonden. Hij laat zien wie die nu voor Thomas wil zijn. En als ik daarover nadenk, dan ga ik even terug naar het verhaal van Adam en Eva. Maar Eva werd gebouwd uit de zijde van Adam. De gemeente van God wordt gebouwd uit de zijde van Jezus. Wat komt er vrij bij een geboorte? Water en bloed. Wat kwam er uit de zijde toen de speer naar binnen ging? Water en bloed. De start van een nieuw tijdperk. De start van de gemeente. Ga heen. Ik zend jullie uit zoals ik ben uitgezonden. Ik geef je mijn geest. Ik deel alles met je. En het is net alsof Jezus tegen Thomas zegt, Thomas, vergeet niet, je bent een nieuwe schepping. Ik hou van je. Je bent mijn zoon. Of in jouw geval, je bent mijn dochter. Leg je handen maar in mijn zij. Je bent nieuw. En misschien herkent de wereld jou als degene die ooit is gescheiden. En wordt je afgeschreven. Of heb je andere dingen gedaan waar andere mensen wat van vinden? Of word je herkend om je daden, wat die daden ook maar zijn. Maar Jezus zegt, kom, je bent nieuw. Je bent een nieuwe schepping. Je bent van mij en ik hou van je. En de spijkers in mijn handen, wat mij mijn vrijheid kostte, dat is voor jou. Jij mag vrij zijn. Vrij van twijfel. Vrij van alles wat je weghoudt bij mij. Maar kom wel met je twijfel naar mij toe. En verhard je hart niet, als je het niet meer ziet. Deel je twijfel met de mensen om je heen. Weet je, als ik dit verhaal zie en dan ga ik mee afronden, dan denk ik dat hier voor de gemeente, voor ons als broers en zussen, een enorme sleutel ligt. Jezus is zo echt. Hij is zo puur. Hij laat niet alleen maar de leeuw in zichzelf zien. Hij laat ook de lam zien. Het lam laat hij zien. Hij laat ook zijn kwetsbaarheid zien. Hij laat ook zijn wonden zien. Hij toont zijn wonden aan zijn vrienden. Net als dat hij de voeten wast van zijn vrienden, toont hij de wonden. Als we een eenheid willen zijn als gemeente, dan is het belangrijk dat je een plaats hebt. Het kan een connectgroep zijn. Dat is waar we altijd adviseren. Sluit je aan bij een groep. Maar wanneer heb je voor het laatst daar je wonden getoond? Durf je dat? Durf je je wonden te tonen? En voor degene die luistert, durf je te luisteren als iemand zijn wonden toont? Mag hij of zij zijn twijfels tonen? Mag hij of zij zeggen waar hij mee worstelt, wat hij moeilijk vindt? Of willen we alleen maar horen waarin je gelooft? En hoe ver je bent in je route, in je weg van geloof? Wanneer heb je voor het laatst je wonden getoond? Want dan kom je heel dichtbij. En dan wordt het heel kwetsbaar. En dan is er een angst, straks word ik veroordeeld. Straks word ik weggezet als de eeuwige twijfelaar. Of wat zullen ze denken als ik mijn wonden toon? Wat zullen ze denken als ze zien wat er waarlijk in mijn hart omgaat? Word ik afgeschreven? Word ik weggezet als de persoon die? Of brengt het ons dichter bij elkaar? Jezus veroordeelt niet. Hij geeft hier een voorbeeld. Toon je wonden. Mag ik dichterbij komen? Mag ik betrokken worden bij je twijfels? Wil je me uitnodigen bij je twijfels? Weet je, als we met die alfa aan de gang gaan, dan gaan er ook twijfels naar boven komen. Mogen die twijfels er zijn? Of overroelen we het met een goede preek? Want dit is de waarheid en dit zou jij ook moeten geloven. Of omarmen we? Heten we ze eigenlijk welkom en zeggen, wat gaaf dat je op zoek bent. Wat gaaf dat je lef hebt om hierbij stil te staan. Wat gaaf dat je ook durft te twijfelen. Omdat je op zoek bent naar wie God voor jou wil zijn. En jongen, ik daag jullie uit. Ik daag je uit. Ga op zoek. En ga met grote verwachtingen dit avontuur aan. Ga het met grote verwachtingen aan. En gemeente, bid. Bid dat die mooie dingen gaan gebeuren. Bid mee. Voor wat we doen straks in het circus, als we met elkaar bezig gaan met, met de studie van Eddie. Laten we daarvoor bidden. Ook in de connectgroepen. Sta daarbij stil. Maak het een onderdeel. Het zijn dingen wat we als gemeente doen, ook al ben je er niet altijd bij. Het is onderdeel. Het zijn je broers, het zijn je zussen. Als we mensen in Hardenberg willen bereiken met wat we doen, of als we dieper willen gaan met onze jongeren. We horen bij elkaar. Laten we bidden voor elkaar. Geloof je dat Jezus de gever van het geloof is? Hij is niet je geloofsvoorbeeld. Hij is de gever. Dat gaat veel dieper. Hij wil je twijfels omzetten in geloof. Durf je echt te zijn? Durf je echt te zijn? Durf je oprecht te zijn? Durf je je wonden te tonen aan je broer of zus? Wie durft er kwetsbaar te zijn? Je hoeft geen handen op te steken, maar als je bij elkaar komt, durf je dieper te gaan dan de oppervlakte. En durf je je wonden te tonen. Want dan gaan we hechten. Dan gaan we elkaar ontmoeten op een manier, op een heel andere manier. Maar dan kunnen we laten zien wat een leven zonder veroordeling is. Wat acceptatie is, zoals Jezus jou accepteert. Ik wil graag bidden. Heer, soms is het gewoon fijn om dichtbij te zijn, Heer. Om eigenlijk stil te worden en de uitnodiging van U om die stem te horen, Heer. Want als alles vervaagt om ons heen, als wij al die dingen niet meer horen, de zelfverwijten, wat anderen om ons heen over ons denken, Heer, als alles wegvalt en het wordt stil. En ik me bewust ben van mijn wonden. Dan mag ik bij U komen. Dan mag ik bij U komen, Heer. Als ik me bewust ben, als ik worstel met twijfels. Dan weet je, ik wil dit op dit moment tegen je zeggen. Ik blijf gewoon nog even bidden. Maar als jij je aangesproken voelt vanmorgen. En je voelt dat je in een web zit van vertwijfeling. Of je voelt dat je wonden jou de baas worden. Dan mag je gaan staan. Dan ga ik voor je bidden. Dus als je voelt dat je in een web vastzit in twijfels. En je lijkt er niet uit te kunnen komen. Maar je hebt vanmorgen gehoord dat er één weg is. En je ogen richten op Hem. Dan mag je gaan staan. Als je worstelt met je wonden. Dan mag je gaan staan voor Jezus. Dan mag je gaan staan. Ondertussen mag het muziekteam vast rustig beginnen te spelen. Dan gaan we straks in één keer door. Heer, wat is het fantastisch, Heer, om in Uw aanwezigheid te zijn. Om de klanken, Heer, te horen. De stromen van genade, Heer, die voortkomen uit Uw troon. Die vloeien uit Uw hart, Heer. Jouw gebreken, maar mijn genade. Doe ik het wel goed genoeg, maar mijn genade. Doe ik wel genoeg aan mijn geloof, maar mijn genade is altijd groter. En Heer, U ziet het vanmorgen, Heer, als we vastzitten in twijfels. U ziet het, Heer, als we worstelen en ons geen uitweg meer weten. U ziet het, Heer, als er als het ware een sluier voor onze ogen is komen te vallen. En we kunnen niet meer zien wie U bent. En we ontdekken dat er een verharding in ons hart is gekomen. Omdat we hebben weggedrukt de worsteling die misschien wel U heeft aangewakkerd in ons leven. Die we hebben weggedrukt. Die er niet mag zijn. Want ik ben toch een gelovige. En twijfels, dan kan ik toch niks ontvangen. Hier zo komen we vandaag. als gelovigen, maar ook als twijfelaars voor uw troon. En we willen zeggen, Heer, we houden van u, maar we hebben het nodig, nog veel meer, om te begrijpen met ons hart hoe groot de liefde van u is voor ons. Voor mij, voor ons, voor ons allemaal. En Heilige Geest, ik wil u vragen, laat die liefde, stort die uit in ons hart. Ik bid voor de personen die zijn gaan staan, voor de worstelingen, voor het web van twijfels. Voor mogelijke verhardingen, gewoon omdat we vastzitten en het gewoon niet meer weten. Misschien delen we niet meer, maar zitten we op een eilandje. En raken we steeds meer verstrikt in onze eigen troubles. Heilige Geest, week ons hart los. Week ons hart los, Heer. Heer, ontferm u over onze twijfels. Geef ons genade, Heer. Open ons hart. Heer, u bent een goede God. Een liefhebbende Vader. U bent echt, Heer. En u nodigt ons uit om echt te zijn. Geen verstoppertje te spelen, maar om echt te zijn. Met je geloof en je twijfels. Heer, wat is het heerlijk om in uw huis te zijn. En als we zo gaan zingen, Heer, dan wil ik bidden, Heer, zet onze twijfels om in geloof. U als de gever. U als de auteur, de grondlegger van het geloof en de voleindiger van het geloof. Heer, deel uw geloof met ons. Wat bergen verzet. Wat bergen in de zee laat storten. Wat dood omzet in leven. En doe ons hart bloeien, Heer. Geef ons een nieuw lied, Heer, in ons hart. Doe ons zingen van uw genade. Ons zingen, Heer, van uw vaderhart.